Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, eerst de stikstof- en PFAS-problematiek. Toen kwam de coronapandemie daaroverheen en nu een strengere lockdown. Ook voor de bouwsector was het een uitdagend jaar. Toch bouwen ondernemers gestaag door. Hoe houden infra- en woningbouwers het orderboek gevuld onder deze omstandigheden? Dat bespreek ik met Yvonne van der Hulst. Zij is directeur van de Hulst Bouwbedrijf. En Zwiep Vermeulen, directeur van de Vermeulen Groep. Nou, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Yvonne, jij zit in de woningbouw en werkt vooral veel aan particuliere projecten, begrijp ik. Hè? Jullie zijn echt familiebedrijf?
Ja, dat klopt. We zijn een familiebedrijf. We zijn een ontwikkelende bouwer en onze opdrachtgevers zijn voornamelijk particulieren.
Voornamelijk particulieren. Nou ja, goed, het was al een pittig jaar. We zitten nu bijna een week in die strengere lockdown. Is dat iets wat je ook rechtstreeks merkt in jullie opdrachten en de uitvoering?
Nou, we merkten het zeker bij de eerste golf. Toen werden er echt opdrachten teruggegeven. Dus het was echt ook een soort van paniek. Maar dat was volgens mij in heel Nederland dat er paniek was. De telefoons die stonden echt gewoon letterlijk stil. En als dan de opdrachten worden teruggegeven, dan ga je echt wel even schrikken van wat gaat er dan nu gebeuren. En na een paar weken stabiliseerde zich dat. En toen was ik al blij.
Dus kwamen ze toch weer bij je terug?
Ja, nou, ze kwamen niet terug. Nee, die mensen hadden daar echt wel. Degene die het werk hebben teruggegeven, die zijn niet teruggekomen. Maar wij zijn blij.
En waarom leverden ze de opdracht weer in? Omdat ze gewoon bang zijn voor de toekomst? Ja. Of het niet vertrouwen?
Ja, precies.
Echt een vertrouwenskwestie.
Ja, het was echt een vertrouwenskwestie. Ja, dat klopt. Dus,
en dat is nu dan ook waar je het meest bang voor bent misschien?
Ja, wat gaat de toekomst inderdaad brengen? Maar wij zagen wel vanaf de bouwvak, dus vanaf de zomervakantie, dat de aanvragen weer behoorlijk zijn aangetrokken. Dus nu is het consumentenvertrouwen hartstikke goed. En wat wij merken in ieder geval bij de particulieren. En dat is natuurlijk wel wat we graag zo willen houden.
Ja, want dat zijn de opdrachtgevers uiteindelijk.
Juist.
Voor jullie dan. Dat is anders denk ik voor de Vermeulen Groep, Zwiep. Wat zijn jullie voor een bedrijf?
Wij zijn ook een familiebedrijf. En wij werken eigenlijk heel veel alleen maar voor de overheid.
Ja.
Ja. En in de infra.
En zag je daar, dan is het minder een vertrouwenskwestie. Maar ik denk dat er toch ook wel van overheidswegen een hoop opdrachten zijn ingetrokken.
Nou, zeker. We hebben natuurlijk ook de eerste golf ook behoorlijk gemerkt dat daar het een en ander veranderd is. Ik moet wel zeggen dat juist in de eerste golf dat de werkzaamheden naar voren getrokken zijn. Een aantal kansrijke projecten zijn allemaal naar voren getrokken.
Ook een manier voor de overheid, denk ik, om de economie te stimuleren. Om infraprojecten naar voren te gaan.
Ja, dat is een win-win situatie geweest. De lage verkeersintensiteit natuurlijk, minder files. Dus eigenlijk.
Je kon er ook goed bij.
Ja, zeker, zeker. Ja. Dat probleem hadden we in ieder geval redelijk goed onder controle.
Oké, maar zeg je dan eigenlijk, we hebben een topjaar gehad?
Nou, nee. Dat kan ik nog niet helemaal zeggen. Kijk, het is wel positief, maar we hebben toch wel gemerkt dat het jaar hebben we toch wel behoorlijk wat minder opdrachten gekregen. Maar dat komt ook omdat er, denk ik, een hele hoop ambtenaren ook thuis zitten. En dan merk je toch wel dat er veel minder werkzaamheden op de aanbestedingskalender komen.
Er blijft gewoon meer liggen.
Er blijft zeker meer liggen, absoluut.
En als je nu kijkt naar de nieuwste maatregelen, want jullie hebben het allebei over vooral de eerste golf en de reactie daarop. Maar als je nu kijkt naar de maatregelen van de afgelopen week, hoeveel impact heeft dat nu op jullie werkzaamheden? Hebben jullie het bedrijf vast dichtgegooid voor de kerst? Of?
Nou ja, in de bouw hebben we altijd een kerstreces. Dus wat dat betreft is dat misschien maar goed als het gaat om het coronavirus. Dus we zijn 2 weken dicht. En ik weet niet of dat voor Zwiep ook zo geldt. Maar...
Nou, niet helemaal. Wij zijn gedeeltelijk nog wel open. Je merkt wel, nu is het wel een klein beetje kerstreces. Dat komt de komende 2 weken ook wel. Maar in de infra is het wat breder als in de bouw, denk ik. Want wij hebben wat andere werkzaamheden wat wel nog door kan gaan.
Ja, dus dat jullie zijn gewoon nog lekker bezig.
Nou, gedeeltelijk zijn we nog wel bezig, ja.
Ja. En in januari straks, is de vakantie een beetje verlengd voor jullie, Yvonne?
Nee, we gaan gewoon op 4 januari weer beginnen. Ja.
Nou heeft de coronapandemie voor 1 op de 3 bouwers, lees ik, het werk zien stilvallen. Blijkt uit de enquête die MKB Infra heeft gehouden en Bouwen Nederland. Is dat bij jullie ook zo in de directe concurrenten? Hebben jullie ook zo'n slagveld in...
Nou, dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen, maar het is zeker zo. Want wat jij aanhaalt, die enquête, daar zijn dus de meeste opdrachtgevers waar dus 1/3 stil valt. Betreffend dus de opdrachtgevers particulieren. Dus wat dat betreft kan ik me daar wel aan refereren. Alleen ik merk zelf wel vanaf de bouwvak dus juist meer aanvragen vanuit de consument. Omdat je ziet eigenlijk dat veel meer mensen aan het thuiswerken zijn en ook ruimte thuis nodig hebben. En ook dan gaan kijken van hey, misschien gaan we toch maar thuis verbouwen. Zodat niet de hele tijd aan die keukentafel...
En al die verbouwingen komen dan bij jou terecht.
Precies, ja. Nou, niet al die verbouwingen. Maar dan komen er inderdaad verbouwingsaanvragen bij ons terecht. Ja. Maar we zitten ook zelf in de nieuwbouw. Dus wij ontwikkelen natuurlijk zelf ook. En dan heb je ook met verkoop te maken van nieuwbouwprojecten. Ja, en daar begon bij ons ook weer een verkoop in die eerste golf. En dan is het wel heel spannend. Hoe gaat daar dan op gereageerd worden? Maar nu kunnen we wel weer inmiddels zeggen dat het ook gelukkig goed is gegaan.
Dus als je de balans opmaakt, wat is het voor jaar geweest?
Een heel raar bewogen jaar, maar uiteindelijk kunnen we hem goed afsluiten.
Ja. En de NOW, heb je daar nog een beroep op moeten doen?
We hebben daar een voorschot op genomen. Ook om de reden die ik eigenlijk net ook aangaf. En we gaan dus inderdaad in begin volgend jaar even met onze accountant kijken of we kunnen zeggen, we hebben een voorschot genomen. Hebben we hem ook nog steeds nodig en gaan we misschien wellicht terugstorten. Ja. Dus we hebben dat even af moeten kijken.
Ja. En bij jullie, Sweep?
De NOW?
Ja?
Nee, daar hebben we tenminste nog niet. Hebben wij nog geen gebruik van gemaakt? Nee. Okay. Nee, nog niet.
Maar hoe is het verder voor jullie medewerkers geweest?
Nou, kijk, daar kan ik vrij duidelijk in zijn. We zien wel dat met name op gemeentelijk niveau dat het behoorlijk begint op te drogen qua werkzaamheden. En ik maak me daar ook wel toch wel redelijk zorgen over. Als je dan ziet dat bij bepaalde aanbestedingen die regionaal zijn bij ons, dat daar 17, 18 inschrijvers zijn. Dat is gewoon heel opvallend. Mm. En dan zie je ook uit verschillende hoeken van het land naar de Randstad getrokken wordt voor de werkzaamheden. Ja. Dat vind ik echt wel zorgelijk. Ja. En wij zien echt dat de werkzaamheden echt opdrogen. En met name op het gemeentelijk niveau.
Oké, en is dat iets van de laatste tijd?
Ja, dat is zeker wel van de laatste tijd, ja. Maar ook zeker voor begin volgend jaar.
Dat is toch zorgelijk. En als je kijkt gewoon naar je eigen mensen, hebben jullie veel ziekteverzuim gehad ook?
Ja.
Ja, wij
ook. Want er waren ook regels, hè? Mensen die zich niet eens heel erg ziek voelden, maar het wel hadden. Die moest ook thuis blijven.
Ja, tuurlijk. Maar gelukkig kwamen snel die snelteststraten en kon je daar snel duidelijkheid over krijgen. Maar in het begin was het natuurlijk niet zo. En dan, voordat je eenmaal weet of iemand wel of niet negatief getest is en weer aan de slag kan, dan zeg je uit voorzorg thuis blijven. Gewoon zoals de wetgeving dat vraagt. Dus dat betekent daardoor ook wel ziekteverzuim.
Ja. Nou ja, het betekent ook extra hard werken voor de mensen die nog wel op kantoor zijn.
Zeker, je loopt gewoon tegen problemen aan. Kijk, het is heel makkelijk, maar ook als de partners ziek worden en dergelijke. Dat heb je ook mee te maken, hè? Quarantaine en dat soort dingen. Want wij zitten ook natuurlijk vrij veel in de buitenlucht. En waar we onze werkzaamheden moeten doen. Maar als je het asfalt, kan ik niet vanuit huis realiseren. Dat zal echt fysiek moeten gebeuren.
Ja, en... is het niet ook ergens, hè, als werkers is opgedroogd wat jij zegt, dat betekent ook dat er op termijn juist wel weer dingen die uitgesteld zijn, hè, achterstallig onderhoud, dat gaat weer extra werk opleveren. Ja, natuurlijk.
Kijk, dat is ook een van de grote problemen, hè, waar we tegenaan lopen. Als je ziet dat in gemeentes waar wij werkzaam voor zijn, dat je ziet dat er nog een rioolstelsel uit de jaren 60 nog steeds zijn. En die echt wel het behoefte hebben om een gescheiden systeem te hebben en dergelijke. En waar er steeds meer problemen ontstaan, waar we alleen maar pleisters aan het plakken zijn. Ja. En uiteindelijk kost dat heel veel geld. Maar als je iedere keer een pleister moet plakken, dan kan je het veel beter in één keer heel goed doen. En dit kost gewoon heel veel geld.
Ja, nou ja, goed, maar helemaal in infra. We hebben natuurlijk alle bruggen. Hè, die zijn allemaal uit de jaren 50 en 60.
Nou ja,
de kaders in Amsterdam.
Ja, kaders natuurlijk. Hè, je ziet ze gewoon instorten.
Ook in Utrecht trouwens. Ja.
Zeker, maar er is een behoorlijke achterstallig onderhoud. En ik denk dat we daar niet te makkelijk over moeten denken. Want ik denk zeker dat daar in de toekomst alleen nog meer problemen bij ontstaan. En ik denk als we daar niet snel mee aan de gang gaan, dat het probleem alleen maar groter wordt.
Hm? Ja, ja. Nou, intussen, hè, wat je zegt, die projecten die nu opdrogen, dat betekent, dat is niet alleen voor jullie, dat is ook voor de concurrent zo.
Zeker.
Dus iedereen duikt op die paar projecten die nog...
Nou ja, dat klopt. Ja, wat ik al net zei, zeg maar, nou, het lijkt wel een stelletje hongerige leeuwen die zich op een prooi werpen. Dat is nogmaals, het is niet gezond. Waar je ook mee te maken gaat krijgen, is dat je steeds scherper gaat inschrijven. Er wordt nu al dik onder kostprijs ingeschreven. Nou, dat kan nooit goed zijn.
Hoeveel onder kostprijs kom je tegen? Het
ligt er wel eens gemiddeld aan, maar er gebeurt nu al dat er tussen de 15% en 20% onder kostprijs ingeschreven wordt. Nou, dat vind ik echt zorgelijk.
Dat kan je ook niet lang volhouden natuurlijk.
Nee, inderdaad, want wij hebben niet een portemonnee als een grote bouwer natuurlijk. Ja. Dat hebben wij niet.
Maar heb je wel meer concurrentie nu van die grote bouwers?
Zeker, dat merken we ook al. Die ook natuurlijk hongerig zijn.
Dus klussen waar ze zich vroeger te groot voor voelden, zullen ze nu eraan. Zij kunnen zich misschien makkelijk permitteren om eventjes onder de kostprijs te gaan zitten.
Nou ja, kijk, dat is inderdaad...
Wat diepere zakken misschien.
Precies, die hebben een andere portemonnee dan wij hebben. Maar goed, aan de andere kant, wij zijn MKB en we zijn nog wel een familiebedrijf die wel de schouders eronder kunnen zetten. En op die manier ook wel de werkzaamheden wel kunnen realiseren.
Qua mentaliteit zit het wel goed.
Absoluut.
En Yvonne, bij jullie, we zitten natuurlijk midden in die woonagenda, hè, van de minister in 2030, 1 miljoen woningen erbij. Dat lijkt me ook voor jullie op zich wel een fijn vooruitzicht.
Natuurlijk. Dat is hartstikke fijn vooruitzicht.
Er komt wel werk aan.
Ja, tuurlijk. Maar we zitten nu in een coronacrisis. Maar er is nog een tweede crisis. En dat is gewoon de woningnoodcrisis. En ik denk dat iedereen in zijn omgeving, netwerk of familie wel iemand heeft die eigenlijk gewoon dolgraag een woning wil. Mm. En die er gewoon niet is. En die ook nog eens betaalbaar moet zijn. En gemeentes of regionaal wordt er heus wel gekeken van waar zouden die locaties kunnen zijn. Maar om nou echt de knoop door te hakken en goed de locaties aan te wijzen en gaan hier nu maar eens beginnen. Dan hebben bedrijven zoals wij werk, maar ook daarmee dus bedrijven zoals Fiep Vermeulen natuurlijk werk. Ja. En daar kan nog veel meer daadkracht getoond worden om daar veel meer gas op te zetten.
Mm. Ja, want dus gaan we niet halen zo.
Nee, gaan we echt zo niet halen. Nee.
Of misschien toch al niet. Maar,
Nee, maar dat wordt alleen maar steeds moeilijker. En ja, dat is echt een probleem.
Ja. En wanneer komt nou echt de grote klap? Hè? Want de bouw is natuurlijk laatcyclisch, zoals het heet. Dus komt een paar maanden of een jaar achter de economische ontwikkelingen aan. In de vorige crisis kwam de echte dip pas in 2013. Is dat iets wat we nu ook weer gaan zien? Dat in 2022 misschien het pas echt... Of gaan we het volgend jaar al echt merken?
Nou, ik denk zeker in de infra gaan wij dat volgend jaar al merken. Dat het is eigenlijk net wat Yvonne zegt. Kijk, wij als infra hobbelen eigenlijk altijd wat achter de bouw aan. Hè. Dat, kijk, als er geen woningen...
Nog wat laatcyclischer dan de rest.
Dat is eigenlijk door de jaren heen. Ook in de crisisperiode is dat ook wel gebleken. Hè, dat de infra eigenlijk altijd daar net daarna komt. En de bouw het altijd als eerste merkt. En wij merken dat altijd net even iets later. Waardoor, ik zal niet zeggen dat je direct in de problemen komt. Maar het is wel vooruitstrevend. Om dit eigenlijk wel van tevoren goed aan te pakken. Ja.
Maar het is ook wat ABN AMRO voorspelt. Hè, dat 2021 een slecht jaar wordt voor de bouw. En dat vooral middelgrote bouwbedrijven, dan hebben we het over jullie. Dat die daar de dupe van kunnen worden. Ze zijn vaak in nieuwbouw actief. Dat komt tijdens een crisis dan weer minder snel van de grond. Dat is jouw verhaal, Yvonne. Vaak werken ze als onderaannemer voor weer grotere bouwbedrijven. En dan ben je een beetje tegenslag. Ben je de eerste die eruit gezet wordt natuurlijk.
Ja, zeker. Maar nogmaals... Wij zijn niet zo makkelijk aan de kant te zetten, hoor. Nee.
Ja, maar hoe zorg je dat je daar klaar voor bent? Hoe bereid je je daarop voor?
Nou ja, het eerste, je moet altijd zelf je broek ophouden natuurlijk, zeg ik altijd. Maar je kijkt wel heel erg vooruit. En als bedrijf moet je ook een visie hebben, een stip op de horizon.
Zeker.
En wat betekent dit inderdaad voor je eigen orderportefeuille? Onze orderportefeuille ziet in ieder geval voor 2021 goed uit. We hebben al jaren geleden ingezet op duurzaam bouwen. We zijn nu ook bezig met onze eigen merkwoning, dus modulair bouwen. Dus wat dat betreft kunnen wij een hele goede concurrent zijn voor de hele grote partijen hier in Nederland. En als wij kijken naar MKB-bedrijven, dan kunnen wij ons bedrijf runnen met gezond verstand. Maar we doen het ook nog eens met een onderbuikgevoel en een dosis vertrouwen.
Ja.
En dat zijn echt belangrijke zaken waar je als ondernemer mee aan de slag gaat.
Dat is gewoon goed ondernemerschap. Ja. Maar de doemscenario's, die zie je ook steeds meer. De EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, die heeft al gewaarschuwd voor die 40.000 banen die verloren zouden kunnen gaan in de bouw. We hebben bedrijfsdatabureau Altaris Dun & Bradstreet. Die heeft berekend dat er een golf faillissementen zitten aan te komen in de bouwsector. 3,5 keer zoveel bouwbedrijven gaan er failliet vergeleken met 2019. Ja. Het komende jaar. Is dat realistisch?
Nou, we moeten niet pessimistischer worden, vind ik. Want dat vind ik altijd wel gevaarlijk. We hebben natuurlijk heel veel...
Het is misschien goed dat ze ervoor waarschuwen, zodat we nog een beetje kunnen bijsturen.
Ja, maar uiteindelijk hebben we geen referentiekader.
Nee, eens.
Dus we weten het eigenlijk niet?
Nee.
Nee, dat weet je
precies.
Niet.
Nee, er is nog nooit een coronacrisis geweest, behalve de Spaanse griep, dat is heel lang geleden.
Precies.
Ja. Maar dat is wat wij in Nederland...
Zaken nog wat anders georganiseerd.
Ja, precies. Ja, dus hier in Nederland hebben wij geen referentiekader. En begin van dit jaar werd er al behoorlijk geschreeuwd dat het heel slecht ging. En daar werden we allemaal bang van. En uiteindelijk loopt het dan nog steeds met een sisser af. En ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om voorspellingen te geven voor het komende paar jaar. En uiteindelijk, één keer in de 7 à 8 jaar, hebben we altijd een crisis. Hè? Ja. Dus daar moeten we op voorbereid zijn als bedrijf.
En soms kom je daar alleen maar sterker uit.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
En zometeen praten we verder over de nieuwe stikstofwet en of die voldoende is om de bouwsector vlot te trekken in dat hoofdstuk. Maar nu eerst.
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte.
Hallo Paul.
Hallo daar. Ja, we gaan het hebben over de satelliet. Dat is die iconische toren van de Nederlandse Bank. Want die wordt afgebroken.
Ja, dat klopt. DNB heeft de toren niet meer nodig, omdat ze het kantoorgebouw efficiënter hebben ingedeeld. Nou, en daarom is de ontmanteling van de satelliet begonnen. 30 jaar lang had de glimmende toren een prominente plek op het Frederiksplein hier in Amsterdam. Nou, het is een ontwerp van architect Jelle Abma. Maar de toren viel al de jaren eigenlijk niet echt in de smaak bij de Amsterdammers. Het gebouw werd zelfs een keer tweede bij de lelijkste gebouwenverkiezing. Nou, dat komt ook doordat veel mensen het Paleis voor Volksvlijt misten. Dat gebouw stond eerst op die plek. Je moet het je voorstellen als een sierlijk glazen expositiegebouw in de stijl van de Parijse hallen en koepels. Ja, ja. Nou, dat ging in 1929 in vlammen op. Heel lang heeft er niets gestaan, is gepleit voor wederopbouw van dat paleis, maar uiteindelijk kwam daar dus het DNB-gebouw.
Ja, nou ja, goed, lelijk of niet, het is wel echt het landmark wat nu wordt ontmanteld. Uiteindelijk verdwijnt het niet helemaal uit het straatbeeld, hè?
Nee, want de meeste onderdelen van de toren worden opnieuw gebruikt voor een splinternieuw gebouw ergens anders in de stad.
Dat is ook wel heel modern, hè?
Ja, ja.
Circulaire gedachte.
Past helemaal in de circulaire gedachte. Het volledige betonnen casco, hè, met alle vloeren, kolommen en trappen worden opnieuw gebruikt, maar ook een groot deel van de gevel en de installaties. Waar het nieuwe gebouw precies komt te staan, dat is nog niet bekend. Maar wel staat vast dat het een maatschappelijke bestemming moet krijgen.
En waar nu de toren staat, wat gaan we daar zien straks?
Nou, daar komt een tuin die voor iedereen toegankelijk moet zijn. De ingang van het DNB-kantoor komt op een andere plek. Het kantoor van DNB blijft daar wel gewoon staan. En Frederiksplein moet straks Frederikspark gaan heten, omdat het een heel groen gebied eigenlijk wordt. Nou, in 2023 moet de vernieuwde centrale bank weer helemaal operationeel zijn. Architect Francine Hoebe van Mecanoe heeft daar de leiding over. En het gebouw is straks helemaal duurzaam, biodivers, transparant en stoot zo min mogelijk CO2 uit.
Oké, en weet je ook of de goudvoorraad daar nog blijft liggen? Of...
Ja, de goudvoorraad blijft daar volgens mij nog wel liggen. Nu staan er nog ook grote hekken om het gebouw. Maar dat is allemaal niet meer nodig, want tegenwoordig wordt dat veel moderner beveiligd natuurlijk.
Ja, maar ja. Het blijft een soort fort natuurlijk.
Het blijft een soort fort inderdaad.
Dankjewel Lotte, tot volgende week.
Bouwmeesters.
Ja, we praten nu verder over de nieuwe stikstofwet. Je zou het bijna vergeten, want we begonnen het jaar met een enorme stikstofcrisis natuurlijk. En die is nog niet helemaal weg, althans, we hebben nu wel die nieuwe wet. En daarmee ook vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Yvonne van der Hulst is hier aan tafel, directeur van der Hulst Bouwbedrijf. En Swiep Vermeulen, directeur van Vermeulen Groep. Ja, naast de coronapandemie werd de bouw het afgelopen jaar geteisterd door stikstofproblematiek. Maar inmiddels is er groen licht voor de nieuwe stikstofwet. Yvonne, is dat een reden voor opluchting? Eindelijk wat duidelijkheid?
Nou, deels wel natuurlijk. We moeten nog even goed gaan bekijken wat het dan ook echt gaat betekenen. Maar het is natuurlijk wel fijn dat er vooruitgang is geboekt, absoluut.
Ja. En voor jullie?
Nou, zeker, we zijn in ieder geval blij dat die wet er in ieder geval doorheen komt. Of het er is. Maar,
want voor infra was het misschien nog wel een grotere kwestie dan voor bouw? Ja, voor woningbouw?
Denk ik wel. Tenminste, ik heb wel de indruk dat wij daar wel wat meer last van gehad hebben als de bouwsector. Maar zeker de PFAS en de stikstof hebben natuurlijk een aantal werkzaamheden allemaal stilgelegd natuurlijk. En daar hebben we wel met name het begin van het jaar heel erg veel last van gehad. Dat gaat nu wel. En we zijn er wel blij mee. Maar ja, als je dan ook ziet dat je maar 0,6% van de stikstofuitstoot bent. Als branche, zeg maar. En dan denk je van, is dat de norm? En dan vraag ik me nog wel eens af of dit
bijgesteld wordt. Ja. Of het wel had gehoeven.
Nee,
goed, maar Maxime Verhagen van Bouw Nederland, Bernard Wientjes van de Bouwagenda, ja. Doekle Terpstra van Techniek Nederland, die waarschuwde al voor een kaalslag in de bouw. Hè. Als de boeren, de transportsector en de industrie hun stikstofuitstoot niet evenredig verlagen, dan dreigen tienduizenden banen verloren te gaan. Dat is ook weer die 40.000 die toen op tafel kwam. Is die dreiging nu van de baan met de nieuwe stikstofwet?
Ja, vind ik nog een beetje lastig om te zeggen. Ik weet niet hoe Zwiep dat ziet. Kijk, voor ons is het wel zo, iedere locatie opnieuw waar je gaat bouwen, moet je natuurlijk daar mee rekening houden. Dus ga je echt wel voor jezelf bekijken van, is het haalbaar en hoe is het haalbaar? Ik denk dat de infra heel erg last heeft gehad van de PFAS. Dus dat ook wel...
Zeker.
Ja, is dat waar het meest knelt voor jullie nu?
Nou, daar heeft bij ons al de meeste stagnatie in gezeten, zeg maar.
Maar dat was voor grondverzet en zo, hè? Ja, waar laat je de slik in?
Ja, precies. En dat is toch iets waar wij dagelijks mee te maken hebben natuurlijk. Ja. En dat heeft wel best wel veel impact gehad. Maar
die onzekerheid daarover is nog niet weg natuurlijk.
Nee, zeker niet. En daarom zei ik ook net al van, die norm is voor ons heel erg belangrijk. Hè, dat je in ieder geval weet waar je aan toe bent. Kijk, een stukje duidelijkheid voor ons is erg belangrijk. En als die duidelijkheid er niet is, dan blijf je met dat probleem lopen. En de norm is gewoon enorm belangrijk.
Ja. Kun je zeggen hoeveel tijd en extra energie het kost om een project van start te krijgen onder deze omstandigheden?
Nou ja, goed, als je ziet dat de overlegstructuur al moeilijkheden met zich meebrengt. Omdat je hebt met mensen te maken die thuis zitten. Soms is het toch wel fysieke. Mensen zijn er wel bij nodig. Want je hebt ook een vooropname wat je moet doen bijvoorbeeld. Wat mensen niet fysiek kunnen doen. En dan kunnen we allemaal met een drone en met een of ander toestel eroverheen vliegen. Maar ik geloof niet dat de juiste weg is.
Hebben jullie zelf drones daarvoor?
Ik zag toevallig wel dat daar in ieder geval wel meer ruimte voor komt. Ja.
Dat is ook moderniseren.
Zeker. Daar zijn we wel goed in, hoor.
Maar het blijft een beetje kunst en vliegwerken. Houd je touwtje, ook met deze nieuwe wet.
Ja, zeker. Kijk, en weet je dat ook is? Het wordt alleen maar verder, het probleem. Want je hebt ook met mensen te maken. Je zit met opleidingen van nieuwe mensen. Je zit met nieuwe mensen die je in moet werken. Hè. Jeugd die een kans moet geven. Nou goed, en die lopen allemaal tegen, als de werken stil liggen, kunnen wij die mensen ook niet iets leren. Ja. En dat neemt allemaal met zich mee. Hè?
Ja. Nou ja, Job Dura van bouwbedrijf Dura Vermeer, die zei onlangs in het Financiële Dagblad dat stikstof een groter probleem is dan de coronapandemie. Is dat voor jullie ook zo?
Nou, ik denk dat wel, want kijk, met alle respect, maar met de corona kunnen we goed omgaan. Daar zijn we ook best wel heel innovatief in. Hè. We kunnen extra schafketen neerzetten, allemaal extra preventieve maatregelen. Maar de stikstof, dat zie je niet altijd. Dat is er niet altijd fysiek aanwezig. En kijk, dat is corona ook niet. Maar we hebben er wel mee te maken met onze werkzaamheden.
Ja. En het pleidooi voor een drempelwaarde, hè, van Bouw Nederland, dat is natuurlijk wel belangrijk, denk ik. Hoe dringend heeft de sector daar behoefte aan, Yvonne?
Nou ja, kijk, als laboratoria metingen doen, en verschillende laboratoria deden verschillende metingen op één locatie, dus dat was ook al bijzonder. Dus het is wel fijn dat er natuurlijk nu een goede drempel komt waar we ons aan moeten houden. Die was ook wel vrij laag of hoog, net hoe je hem van welke kant je hem bekijkt.
Ja,
precies. Maar dus ik denk dat dat juist wel een heel goed teken is. Maar het is ook wel voor de bouw zelf, als je natuurlijk ontwikkelaar bent, en dat hebben wij natuurlijk ook mee te maken, zodra je bouw rijp moet gaan maken. Hmm. En er moet één shovel komen of een graafmachine. En je moet grond van A naar B brengen. Wij konden op een gegeven moment de grond niet meer kwijt. En we zaten met een kruipruimte. Ja. En we hadden een locatie. En als je dan in binnenstedelijk gebied bezig bent, kan je nog ineens je grond kwijt. Omdat er geen helderheid was waar de grond heen moest. Omdat niemand het aan wilde nemen. Ja. Dus het gaf echt heel veel problemen. En het is maar net op welke locatie je zit. Maar het is echt wel een ramp, hoor, wat dat betreft.
En is dat nu allemaal voorbij met de nieuwe wet? Of houden we nog wel even last van?
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nogmaals, de norm is natuurlijk erg belangrijk. Ja. En meten is weten, zeggen we. Dus daar zijn we van afhankelijk.
Ja.
En er was natuurlijk ook heel veel onbekend. Hè? Dus ook gewoon bij de overheid waren de dingen heel veel onbekend. En daardoor werden de dingen ook gewoon stilgelegd. Van ja, eerst maar eens kijken, eerst maar eens even dit. Mm, terwijl ja. er ook op sommige dingen best wel duidelijkheid was, maar niet doorgepakt werd.
Klopt.
Dus daardoor lagen er ook zaken stil.
Ja, goed ook, omdat het natuurlijk in één keer dan helemaal geregeld kon worden. Dat is denk ik het idee.
Ja, heeft
het
misschien wel.
Het hele duurzaamheidsverhaal nog een impuls gegeven, denk je? Of heeft dat elkaar in de weg gezeten?
Nou, er is natuurlijk wel gekeken.
Daar doen jullie veel aan, toch?
Of ja, natuurlijk. Maar wat Fiep net aangaf, is uiteindelijk de bouw op de bouwplaats. Dat is uiteindelijk hetgeen wat de uitstoot veroorzaakt. Want een nieuwbouwwoning is al hartstikke duurzaam. Even gewoon volgens de laatste wet en regelgeving. Maar wat er dus op die bouwplaats gebeurt, dus de uitstoot van een wagen
en
of een kraan.
Transport,
hoe lang staat die betonmolen te draaien. Al dat soort zaken, dat is dan de uitstoot waar we rekening mee moeten houden.
Ja.
Nou, daar zijn ook wel ondertussen koortsachtig worden daar dus ook snel innovatieve zaken geregeld.
Elektrische wals.
Juist, precies. Ja, nou ja, dat soort dingen.
Maar hebben jullie al geïnvesteerd in dat soort
Toevallig hebben wij ook al walsen om laten bouwen. Die worden nu omgebouwd. Ook een asfaltspreidmachine wordt inmiddels omgebouwd. Kijk, en wij hebben wel
dus de elektrificatie van het, het hele machinepark gaat ook.
Maar daar zijn we volop mee bezig. Maar niet alleen met elektriciteit, maar ook met waterstof bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook al een nieuw, nou geen nieuw fenomeen meer, maar dat is wel in ontwikkeling. En dat is zeker van dat.
En die gaan er bij jullie ook komen.
Zeker, ja? Zeker. Ja.
Oké, nou goed. Weet je, op de drempel van het nieuwe jaar hebben we een nieuwe stikstofwet. We hebben een vaccin tegen corona.
Ja.
jullie kunnen niet anders dan over 2 weken met veel vertrouwen de mensen toespreken, denk ik.
Nou ja, er is hoop aan de horizon. We hebben natuurlijk ook weer nieuwe wetgeving die eraan komt. De bankcriteria waar we ons weer aan moeten houden. Dus wat dat betreft, er ligt ons nog weer heel wat te wachten. Maar ik zelf persoonlijk ga positief het nieuwe jaar in. Ondanks het corona, want dat moeten we hopelijk wel snel achter ons kunnen laten.
En jullie hebben er nog wel een beetje plezier in.
Nou, zeker wel hoor. Kijk maar, wij hebben er absoluut wel plezier in. En ik wil nog wel even nageven dat we in ieder geval wel de motor zijn van de economie. En dat wil ik toch wel benadrukken. Dat de bouw wel echt door moet gaan. Dat wil ik toch wel zeker even benadrukken.
Ik ben blij dat dat nog even gezegd is hier. Ik ga het daar ook mee afsluiten. Dus dat is meteen de finale. Dank jullie wel. Yvonne van der Hulst, directeur van de Hulst Bouwbedrijf. En Zwiep Vermeulen, directeur van Vermeulen Groep. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen die kunnen weer naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.